Dank u wel, voorzitter. Ik heb net, het is overigens prima te volgen via de livestream. Ik heb net begrepen dat er wat onduidelijkheid was over de volgorde van de vragen van eerst coalitie, oppositie. Ik doe dat neutraal, ik doe dat per onderwerp. Dus omdat er binnen mijn portefeuille natuurlijk een aantal onderwerpen komen bij iedereen terug. En daar wil ik dan ook mee beginnen.
De meeste tijd gaat om stiekem voor te bereiden.
Ja, dat klopt, ja. De meeste komen toch bij verschillende partijen terug. En dan heb ik nog een lijstje met laatste opmerkingen die niet echt te koppelen zijn aan een bepaald groot onderwerp, maar waar ik wel graag antwoord op wil geven. Laat ik beginnen met het wonenverhaal. Er zijn veel vragen gesteld over hoe wij omgaan, onder andere met de potentiegebieden, noem ik het dan even, die er liggen toch daar waar voormalige schoollocaties beschikbaar zijn. En laat ik die als eerste nemen. Laat ik beginnen met de wethouder Polselaan. Die is het meest concreet. Ik heb nog contact gehad met Wonen Zuid. En Wonen Zuid is van plan en die plannen zijn ook al informeel afgestemd met de gemeente om daar 5 starters eensgezinswoningen te maken, inclusief parkeren. Dus dat gaat over die voormalige duplexwoningen aan de wethouder Polselaan, daar waar je van de Neerham af daar naartoe rijdt aan de linkerkant. 5 starters / eensgezinswoningen, inclusief parkeren. Er zijn 2 uitdagingen waar we nog op een bepaalde manier straks met Wonen Zuid proberen gaan uit te komen. Het ligt vooral op het bordje van Wonen Zuid, maar de gemeente denkt daar altijd in mee. Het probleem is dat je binnen de huidige stikstofnormering nieuwbouw moet aan bepaalde eisen voldoen, zeker als het aan een natuurgebied grenst. En dat is daar het geval. En er zit een enorm hoogteverschil. Als je achter bij die huizen, gaat het in één keer behoorlijk omlaag. En ja, daar moet ook nog een oplossing voor gevonden worden. Maar dat is heel concreet de stand van zaken voor die woningen wethouder Polselaan. Dan
ik ben af en toe nog antwoorden aan het zoeken. Meneer Kleine.
Ik heb de tijd, voorzitter. Wethouder, kunt u ook aangeven of er ook gekeken wordt naar de materiaalkeuze van die woningen, aangezien de huidige woningen wat er liggen helemaal uit Mergelen zijn opgetrokken? En dat heeft toch wel iets te maken ook met het cultuurhistorische van Valkenburg, zeker dat soort woningen. Valt er iets over te zeggen wat zij daarmee gaan doen? Of ze dat in elk geval erin gaan verwerken of hoe moet ik dat zien? Dus,
die vraag is al eerder gesteld en het antwoord wat ik daarop gegeven heb is dat we kunnen niet eisen dat een pand volledig weer in Mergel opgetrokken wordt. Dat is ook een hele dure bouwstof op dit moment. Maar de intentie is om het op dezelfde manier te doen zoals dat andere complex van Wonen Zuid wat daar een jaar of 2 denk ik geleden vorm heeft gekregen. Dat heet Tiboldstaten. Daar is toch op een hele mooie en kwaliteitvolle karakteristieke manier terugverwezen naar de Mergel. Dus u wandelt vaak en ik zou zeggen, loop daar eens langs en kijk hoe de Wonen Zuid dat daar aangepakt heeft. Dat gebeurt in nauw overleg met de stadsbouwmeester. Omdat ja, Mergel is natuurlijk wel het een van de handelsmerken van Valkenburg aan de Geul. En de intentie is in elk geval om daar iets van Mergel terug te laten komen.
Ik weet wat u bedoelt, maar ik zie meerdere panden liggen waar je bijvoorbeeld ook in een soort speculaar constructie kan werken. En dat zie je op de, een einde straat is dat, als je richting bij Oostar, daar heb je ook nog wat van die woningen liggen. En die zou je ook zo een structuur voor kunnen gebruiken.
Dat kan, maar er zijn verschillende manieren om de Mergel terug te laten komen in nieuwbouw. En wat dat betreft is Wonen Zuid natuurlijk ook aan zet. En onze stadsbouwmeester die ziet daarop toe dat het op een verantwoorde manier gebeurt. Ik heb in elk geval wel bij Wonen Zuid aangegeven dat ik ervan uitga dat het op een kwalitatieve,zelfde manier terugkomt als dat bij Tiboldstaten gebeurd is. En of dat dan een speklaag wordt of een front van Mergel of Mergel erin verwerkt. Dat moeten we ook aan Wonen Zuid overlaten. Dan, er is niet naar gevraagd, maar toch even een update. Wonen Zuid is ook druk bezig in Broekum Noord. Daar staan een aantal panden inmiddels leeg. Die worden gerenoveerd en in 2021 zullen daar 6 eengezinswoningen komen, 8 duplexwoningen, waarvan de 4 benedenwoningen 0 treden woningen zijn. Zeg maar dus echt levensloopbestendige woningen zonder trappen, zonder drempels. Dus daar wordt ook flink aan de weg getimmerd voor wat betreft het uitbreiden van de sociale woningbouw.
Je hebt het nu over 2 projecten. Ik ga ervan uit dat ze gebouwd worden door Wonen Zuid, wat een sociale verhuurder is. Kunnen we er ook van uitgaan dat die woningen vallen binnen de aftoppingsgrens van de huurtoeslag? Want Tibelstade is ook van Wonen Zuid, maar dat viel er niet onder.
Het waren volgens mij in Broekum Noord wel woningen onder de aftoppingsgrens. En de intentie is om dat ook zo te houden, ja. Ja. Maar ik heb 25 minuten voor de beantwoording. Ik bedoel, als we op deze manier bij elke... Maar goed, het mag voor mij, hè. Dus het mag voor mij.
Ik stel tot uw geruststelling. Wouter der Meijers heeft die termijn ook redelijk goed overschreven. En ik zelf ook.
Dat neemt niet weg dat het toch nog op 25 minuten staat. Maar goed, ik doe mijn best. Dan... De schoollocaties. Nou, heel concreet. Voor de leegstaande schoolgebouwen wordt gewerkt aan concrete voorstellen per locatie voor woningbouw. Ik heb toegezegd dat ik per te verkopen schoolgebouw met een business case naar de raad kom. Op dit moment is voor de kernen Vilt en Houtem is vanuit de woonvisie eerst een specifiek woningbehoefteonderzoek gedaan van waar is nou behoefte aan in die kern en hoe kunnen we dat het beste vormgeven. Die zijn nagenoeg gereed en vanuit die analyse kijken we welke partners daarin een rol zullen kunnen spelen. Want we hebben met elkaar afgesproken in de nota vastgoedbeleid dat wij op het moment dat wij eigendom gaan verkopen, zit er een bepaalde prioritering in wat het dan moet worden. Nou, daar houden wij ons netjes aan. Dat kwam ook netjes overeen met de kaders vanuit de woonvisie. En uiteraard spelen daar de conform het vastgestelde vastgoedbeleid, zeker de woningstichtingen, daar een rol in. Want ja, die hebben ook interesse getoond, maar er hebben meerdere interesse getoond. Wij zetten in op een duurzame invulling, dat wil zeggen liefst niet tijdelijk, hè, dus maar echt een permanente invulling. Waarbij natuurlijk op dit moment zijn alle schoollocaties... zit daar antikraak in om erger te voorkomen. Maar er komt een moment dat we dat gaan loslaten en dan kiezen we toch het liefst voor een permanente oplossing en niet voor alle tijdelijke constructen. Dan, zo concreet mogelijk, de schoollocatie Bosstraat. Dat hebben we in beeld, dat zal ook bij jullie terugkomen, als een pilotproject voor tiny houses. Er is vaker gekeken naar van waar kunnen wij nou het beste tiny houses plaatsen. En nou, de locatie kent voor andere soorten van woonvorm best een aantal beperkingen. Het ligt een beetje verstopt, het ligt vlak langs het spoor, het is niet echt goed bereikbaar. Er zit nog een Rode Kruisvereniging in waar we ook een alternatief voor moeten zoeken. Maar als je dat wil gaan herontwikkelen, daar zit een behoorlijke sloopopgave aan. Ik bedoel, dat is een heel oud gebouw. En nou, we hebben een locatie voor tiny houses en dat is een mogelijkheid. Wordt in elk geval verder gezocht om op die plaats iets met tiny houses te doen.
Ja, voorzitter.
50 vierkante meter waar je alles hebt. Waar je? Ja, maar als je een goede auto hebt, kun je ook weg. Het is een reclame. Maar het zijn eigenlijk, zie je dat steeds meer voor starters ook, of mensen alleenstaande, die kiezen voor een hele beperkte oppervlakte.
Ja, voorzitter, op dit punt. Je ziet in den landen dat tiny houses zijn doel voorbij streven. Omdat er nu vaak bijvoorbeeld arbeidsmigranten in je huisvest worden. En dan krijg je weer bijbehorende overlast. Dat zie je in diverse gemeenten in de landen. En dat wil ik wel meegeven om daar aandacht voor te hebben.
Misschien ben ik in eerste instantie niet duidelijk geweest. De gemeente gaat geen tiny houses neerzetten om daar mensen in te zetten. Wij wijzen een locatie aan waar eventueel mensen met een tiny house principe terecht kunnen. Het voordeel van die locatie is dat daar al allerlei voorzieningen liggen, zoals gas, water, stroom enzovoort. En als je dat afbreekt, dan heb je toch een redelijk oppervlakte waar je een aantal tiny houses zou kunnen neerleggen. Nou, die liggen niet in het landschap, zodat ze uit de toon gaan vallen. Ze liggen op een plek ook nog redelijk kort bij een aantal voorzieningen, zoals een supermarkt, een kapper, een sportschool, een frituur en noem maar op. Dus ja, we opteren daar om daar een eventuele locatie voor tiny houses te doen. Maar we kunnen ook nog altijd kijken dat Wonen Zuid daar eventueel haar bezit uitbreidt. Maar voor Wonen Zuid kijken we ook met een schuin oog naar straks eventueel een leegkomende locatie van de Stellenmaris in de toekomst. Dus dat zover met betrekking tot een update van de locaties. Ja, dat werd mij, begreep ik...
Beerts. Ja, voorzitter. Dank voor die update, wethouder. U haalde alle kernen aan, met uitzondering van de kernen Sibbe en Schennep-Geul. Kunt u voor die twee kernen ook een tipje van de sluier optillen? Ik dacht dat het TV of op Velker Radio was, toen die uitspraken deden voor Schennep-Geul voor meerdere plaatsen waar woningbouw mogelijk was, kun je daar ook een tipje van de sluier over ontwikkelingen?
Ja, ik begreep de vraag eerst niet, want er werd mij gevraagd naar de schoollocaties, maar die zijn er niet meer in Sibbe en Schennep-Geul. Maar ik wil best een tipje. We hebben per kern vanuit die woonvisie een beeld van op welke kern is nou op welke plek behoefte aan. En wij zijn aan het inventariseren, even wars van alle regels, wat zou nou op welke plek kunnen? En dan kijken we niet meteen naar een bestemmingsplan en niet meteen naar allerlei vergunningen, maar wat zou nou waar wenselijk zijn? Want vergunningen en bestemmingsplannen die zijn allemaal aan verandering onderhevig. Nou, waar liggen veel leegstaande panden? Waar heb je veel bijvoorbeeld cultureel erfgoed? Waar heb je leegstaande kerken? En hoe zou je daar een combinatie in kunnen maken? En van elk gebied komt er een soort van, dan noem ik het maar even, kansenkaart per kern, die wij ook in die klankbordgroep uitvoering woonvisie uitgebreid zullen bespreken, zullen klanken met elkaar om te kijken van nou welke ontwikkelingen kun je nou op welke plek proberen te entameren, waarbij je natuurlijk altijd afhankelijk bent van derden die wat dat voor jou moeten gaan doen. En dan kijken we nadrukkelijk naar woningstichting, maar ook kleinere projectontwikkelaars. Niet alleen maar de enorme grote die wat hele woonwijken willen bouwen. We zitten op een stukje inbreiding, dus je hebt nog regen op sommige plekken ligt in een lintbebouwing bijvoorbeeld echt nog lege plekken, weilanden. Nou, daar wordt ook naar gekeken. Maar dus mijn toelichting nu was eigenlijk gericht op de schoollocaties, maar een tipje van de sluier voor de andere kernen. Wordt zeg maar een soort van kansenkaart ontwikkeld die wij eerst aftasten met die klankbordgroep. En die komt uiteindelijk ook hier als uitvoering komt die hier terecht. Ja.
Er zit wel stroom op.
Dank u. Ja. Dank u, voorzitter. Ik ben even mijn vraag eigenlijk kwijt nu. U zei, u bracht alles in kaart daar waar geen schoolgebouwen zijn. Heb ik dat goed gehoord?
Nee, ik
bracht... Maar over geheel Valkenburg wordt alles in kaart.
Ik breng elke kern in kaart, maar de vraag was nu gericht op wat gaat u doen met de schoollocaties. Dus daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Mm-hmm. En dan...
Ja, maar het leek nou alsof u dan daar schoollocaties werd het in kaart gebracht, maar dat is niet zo.
Nee, we brengen alles in kaart en we nemen daar uiteraard ons eigen bezit in mee. En dat is in dit geval ook zijn dat ook schoollocaties.
Dank u. Okay.
Dan heb ik begrepen dat we het nog gehad hebben over, dat u het gehad hebt over forensenbelasting en woonplicht. En ik begreep dat dat doorgepingpongd werd naar mijn collega Bisschops. Maar laat ik dit op mij nemen. Kijk, zowel de forensenbelasting als een woonplicht zijn middelen. Middelen om bepaalde effecten tegen te gaan. En wij hebben in die klankbordgroep uitvoering woonvisie hebben wij geconstateerd dat er inderdaad signalen zijn van dat huizen opgekocht worden en dan bezet worden door B&B of mensen kopen dat omdat ze op de bank geen rente meer krijgen voor hun spaargeld. Dus investeren ze in een woning. Nou, die signalen zijn er. We hebben in die klankbordgroep aangegeven, we gaan eerst in kaart brengen over hoeveel hebben we het nu. Hè? Zijn dit 2 woningen of zijn dit 20 woningen per kern? En op het moment dat je dat in kaart hebt, kun je denken aan instrumenten om dat tegen te gaan. En een van de instrumenten zou kunnen zijn het invoeren van een forensenbelasting of het invoeren van een woonplicht. Waarbij ik ervan overtuigd ben dat je dit niet op lokaal niveau moet doen, maar je moet dit op regionaal niveau doen. Want wat je ziet is dat ze in Vaals een van de instrumenten hebben ingezet. Nou, dat leidt tot een waterbedeffect, want mensen zoeken toch naar een woning in het Heuvelland en komen dus in die andere gemeente terecht. Forensenbelasting en woonverplichting, die je overigens alleen maar kunt instellen voor een nieuwbouw, hè? Dus bij nieuwbouwwoningen. Dat zijn instrumenten die wij bekijken om het probleem op te lossen. En ik wil niet het instrument als doel gebruiken, maar als middel om te kijken van, nou, is er feitelijk, we kunnen dat nazoeken, hè, als we straks die transitiemakelaar hebben. Hoeveel woningen zijn er verkocht in een kern? Nou, en waar kwamen die mensen vandaan? Hè? Dat kun je navragen. Nou, en zo kun je kijken of er inderdaad sprake is van een bepaald effect. En dan kun je daar maatregelen op inzetten. Het heeft onze aandacht. Tot zover het wonen. Dan ga ik kijken naar... Er werd een... Oh, sorry. Bergenvliet moet ik nog wat over zeggen, maar kom ik dadelijk bij de projecten op terug. Bergenvliet is gepromoveerd tot project. Ja. Goed. Er werd ergens een vraag gesteld door AB, meen ik, van kunnen we niet Engels en Duits taallessen gaan geven? Nou, dat, ik weet niet of dat een gemeente is, maar dat triggerde mij naar het verhaal Novi-gebied. En daar begin ik toch even mee. Wij zijn als Zuid-Limburg, hebben wij een propositie ingediend bij het ministerie om van Zuid-Limburg een Novi-gebied te maken. Dat is een gebied waar extra middelen en extra aandacht naartoe vloeit vanuit de nationale omgevingsvisie. Want dat is wat een Novi inhoudt. De lobby daarvoor is sterk ingezet en we hopen dat we daar in Den Haag ook de steun voor krijgen. Want zo'n nationale omgevingsvisie, en dan dadelijk af naar de vragen die erover gesteld zijn, leidt tot een provinciale omgevingsvisie, die is nagenoeg vastgesteld, en ook een lokale omgevingsvisie. En uit die lokale omgevingsvisie, daar komen allerlei gebiedsontwikkelingen uit. Dus mochten er in een omgevingsvisie staan dat er bepaalde... Dat gaan we samen met de Raad vaststellen, die omgevingsvisie. Daar komt een omgevingsplan uit en van daaruit kun je kijken waar kunnen we nou bepaalde ontwikkelingen samenpakken en proberen synergie te kweken tussen een aantal ontwikkelingen. Dat is op 3 plekken is dat gedaan vooruitlopend op die lokale omgevingsvisie. Valkenburg-Oost, Valkenburg-West en Berg. Valkenburg-Oost is ook omdat dat vanuit de opgaven die daar liggen richting Kastelenpark, richting Berkelplein, richting Walramplein, naar straks parkeer, evenementenplein toe, is al opgepakt. Valkenburg-West lagen ook een aantal uitdagingen vanuit de Raad specifiek gevraagd. Maak die verbinding tussen parcours en het centrum. En in Berg, daar deden zich een aantal kansen voor en daar zat ook behoorlijk tempo op. Wij wilden graag die school daarbij betrekken, maar die school die eiste, wij willen best wachten, maar we hebben in maart duidelijkheid nodig. Dat heeft geleid tot een... tempo maken van het college. De cursus die wij in gemaakt hebben, daar hebben wij ook van geleerd. En we hebben gedacht de Raad te informeren, weliswaar in die besloten sessie, waar onder andere die grondaankoop in zat. We hebben overigens uit eigen budgetten binnen het programma ruimtelijk domein. Dus dat was ook in bij Oost en West moesten we naar de Raad om een krediet te vragen om dat onderzoek te laten doen. Dit was geen kredietvoetering voor nodig, want dat konden we doen. Het is ook maar een kleine gebiedsontwikkeling uit bestaande budgetten. En we hebben ingezet op een brede communicatie van dit is het plan en we gaan daar iedereen bij betrekken. Ook de inwoners, alle stakeholders en uiteindelijk een aantal opties aan uw raad voorleggen. Dat is op een andere manier geïnterpreteerd. En dat komt ook door het tempo wat we daar opgekomen. Daar hebben wij van geleerd. Mag ik even het verhaal afmaken? Ja. Want inmiddels hebben wij nagenoeg alle stakeholders kunnen spreken. als input voor mogelijk, wat zijn jullie ideeën bij die visie? Ook het kernoverleg, maar ik vind dat we de inwoners er nog meer bij moeten betrekken. Dus wij zitten nog te broeden op een manier in coronatijd om inwoners daar nog op een bepaalde manier ja, hun zegje te kunnen laten doen. Of zoals bij de Koningswinkelstraat of via brieven, daar moeten we nog goed over nakijken. Nou, dan hebben we dus een aantal inputen, noem ik het maar even, is dat het meervoud van input? Dan hebben we input van alle stakeholders, van de inwoners. En dan kunnen we kiezen, met name vanwege dat tempo, richting om die school in maart duidelijkheid te geven. Wij gokken erop, ik ga er een beetje vanuit, dat we of in december aan de raad nog een aantal scenario's kunnen voorleggen waarin dan nog uitgebreid over gesproken kan worden welke kant gaan we op. Anders begin 2021 om te kunnen voldoen aan de eis van de school. Die hebben gezegd, wij willen best wachten, maar dan moet er wel tempo gemaakt worden. Wij moeten in maart duidelijkheid hebben over waar de school komt te liggen. En nogmaals, we hebben er als college ook van geleerd. Je zet in op een persconferentie en dan komen er toch, worden er andere dingen uitgelicht dan dat je hebt bedoeld te zeggen. We hebben dat nog proberen recht te zetten via een uitleg van TV Valkenburg bij Falcon Radio. Ja, dat was wat ik daarover wou zeggen.
Ja, daar kan ik dan gelijk op aansluiten, want je hebt het nou over de gebiedsvisies. Hè? En daar hebben wij dus ook een vraag over gesteld. En u heeft het over kansenkaarten gehad, dat noemen we op een beeld. Maar dat gaat voornamelijk om woningen. Terwijl een gebiedsvisie ontwikkelen, dat behelst meer. En onze vraag was, wordt dat nou ook voor andere kernen opgepakt? Dat was onze vraag.
Ja, dat komt uit die lokale omgevingsvisie. Die gaat niet alleen over wonen. Daar zit ook, zit ook een stukje toerisme in. Daar zit ook landschap in. Er zit een aantal economie zit daarin. Dat zijn een aantal zaken die straks moeten landen. Wonen is daar een onderdeel van. En die kansenkaarten waar we het over hebben, dat is een term die ik gebruik bij wonen, maar die zou je ook breder kunnen trekken.
Ja, maar volgens mij snapt u niet wat ik wil vragen. Hè? Want u hebt net, we hebben het net erover gehad, hè, die gebiedsvisies die zijn we nou aan het ontwikkelen. Daar zijn we allemaal blij mee, daar gaat het niet om. Hè? Nou zegt u, die andere gebiedsontwikkelingen voor de andere kernen, die nemen we mee in de omgevingsvisie. Nee, onze vraag is, worden ook door het college nou in onze gemeente op verschillende plekken en kernen gebiedsvisies opgepakt?
Dan moet ik het antwoord, voorzitter, nog een keer op een andere manier formuleren. Wat ik bedoelde is, we hadden twee opdrachten uit de raad, Valkenburg-Oost, Valkenburg-West. Ja. En we hadden een vraag uit Berg van, willen jullie tempo maken? Daar deden zich een aantal kansen voor. De overige gebiedsvisies, dat is niet alleen wonen, maar dat zijn ook allerlei zaken die daar rondom spelen, die zullen komen uit een omgevingsvisie die de raad vaststelt. En zegt van, nou met die kern daar kun je dit en met die kern daar kun je dat. En op basis daarvan ga je gebiedsvisies ontwikkelen. Waarbij je natuurlijk de synergie moet kweken tussen zaken die er nog zijn. Of in elk geval het proberen te behouden van zaken die er zijn. Ik bedoel, als een kern geen supermarkt meer heeft, jammer genoeg, dan ja, wordt het moeilijk eentje terugbrengen. Hè? Dus dat zijn zaken waar je in elk geval probeert te behouden wat er is en ook uit te breiden. Dus we gaan straks vanuit de omgevingswet omgevingsvisies maken voor heel Valkenburg aan de Geul. En daar zitten ook de kernen in. En van daaruit kun je zeggen, nou in die kern kunnen we die gebiedsvisie opstarten en uit die kern kun je die gebiedsvisie opstarten.
Dus als ik u goed begrijp, dan moeten we daar gewoon op wachten. En is het niet zo dat via kernoverleggen of noem maar op nieuwe initiatieven in verschillende kernen opgepakt zou kunnen worden en daar een gebiedsvisie voor te ontwikkelen. Heb ik dat goed begrepen, wethouder?
De kernoverleggen en ook de inwoners maken wel een wezenlijk onderdeel uit van het tot stand komen van die omgevingsvisie.
Ja, ja, ja. Dus er komen geen nieuwe omgevingsvisies de komende tijd. Dat was onze vraag.
Als wij de omgevingsvisie als raad vaststellen, dan kunnen daar omgevingsvisies uit, per kern uitrollen. Ja.
Dubben.
Ja, voorzitter, even aansluitend op wat mevrouw Vulmer zei. Hoe kan het dan dat we al jaren in bijvoorbeeld Sibbes, Schinnepgeul dorpsontwikkelingsplannen hebben liggen en dat daar helemaal niks mee gebeurt, terwijl nou plotseling iets tevoorschijn komt omdat daar een paar weilanden gekocht kunnen worden met een strategisch karakter, tenminste zo is het gepresenteerd naar de raad, dat dit nou ineens vlot naar voren wordt getrokken. Daarbij vind ik het onbegrijpelijk dat op het moment dat dat aan de orde was bij de raad, dat daar geen opening van zaken is gegeven, wat naderhand in de pers wel gebeurde. Dat begreep ik dus helemaal niet, dat het op die manier gebeurt. En ik hoorde de wethouder zeggen dat alle stakeholders en inwoners, nou aanwonenden, die noem ik dan zeker ook stakeholders, dat die al gehoord zijn enzovoort. Als dat de aanwonenden zijn, dan heeft dat vandaag moeten plaatsvinden, want gisteren was dat nog niet het geval. Dus ik vind het allemaal een wat warrig verhaal. En als laatste opmerking, die proefballonnetjes die allemaal werden opgelaten, dat ging niet alleen over de school. Dat ging over allerlei zaken die daar een rol speelden. En dan zeg ik, hoe sluit dat nou aan bij datgene wat we rond burgerkracht en met mensen uit de omgeving en met kernoverleggen en weet ik wat allemaal doen. Mensen voelen zich gewoon gepasseerd in de beginfase en in de informatie helemaal in het begin. En daar blijf ik bij.
Heer Klein, op datzelfde punt, dan kan de wethouder erna.
Nou, ik ben het niet altijd eens met de heer Knibben, maar nu ben ik het 100% met hem eens. Hoef ik dat verhaal niet meer te vertellen.
Ja, voorzitter, op dit punt. Ik merk dat diverse fracties hier toch voor een stukje aan stemmingmakerij doen. We hebben een informatiesessie gehad met de Raad. Daar is dit met ons gedeeld. Daarna, we zitten in een coronatijd, dus we kunnen niet brede inloopavonden organiseren. Maar er zijn wel via de gemeentelijke website, via de nieuwsbrief, wij hebben dat nog proactief gedeeld. En dat mag schijnbaar volgens de VVD niet iets delen op onze social media. Wij hebben nog proactief gedeeld dat inwoners kunnen meedenken. Dus ik begrijp de opmerkingen nu niet als u zegt, inwoners kunnen niet meedenken. Want dat is wel geregeld, dat staat op onze website, dat stond in de nieuwsbrief. En de wethouder heeft toegezegd nog meer meedenkmomenten te gaan organiseren.
En de heer Kleine nog.
Dat in dit verhaal hele andere maatstaven zijn aangelegd dan in de verhalen Oost, West, met kernen waar bijvoorbeeld die wijkontwikkelingsplannen enzovoorts, of in ieder geval die ontwikkelingsplannen van onderop, hè, want daar gaat het mij om, zijn vastgesteld en aangedragen, waar niks mee gebeurt en hier plotseling alles in de versnelling gegooid moet worden om dit te doen. En ik kan me niet aan de indruk ontwekken dat naast de vraag van de school hier een heel politiek verhaal achter zit.
Voorzitter, als ik daar kort op mag reageren.
Ja,
mag ik dan? Ja. Ja, dat is prima zelf, ja.
Oké, kijk, we hebben daar vragen over gesteld. We hebben in eerste instantie gezegd, we hebben niks tegen de gebiedsvisie. Maar het roept zoveel vragen op. En als ik dan weer iemand een schin op het geul tegenkom, waar men al jarenlang een vraag is om het Kerkplein eens op te knappen, of het Ljubljanaplein, als er een Sibbe ook gevraagd, wat kunnen we in een bepaald gebied met straten aanpakken? En opeens krijg je dat overheen, dat werkt verwarrend. En dat is juist waar wij vraagtekens bij stellen. En is het een politiek spelletje? We hebben dat eens eerder meegemaakt met de Valkenburgerstraat in Berg. Dat werd ook juist voor een bepaalde verkiezing ingeplaatst. En nu hebben wij hetzelfde gevoel dat het nu weer aan de orde is.
Ja, wellicht eerst even een korte reactie op de heer Kleine. Ik ben blij dat meneer Kleine ook inziet dat in alle kernen initiatieven vanuit die kernen niet, zoals ik het in eerste termijn heb genoemd, stiefmoederlijk moeten worden behandeld, maar dat we ervoor zorgen dat initiatieven in alle kernen worden opgepakt. Dat gebeurt nu in Bergen ter Blijt. Het gebeurt op een andere manier als in het centrum, want we zien weer dat in het centrum dure bureaus, bijvoorbeeld Dierhunter, worden aangetrokken om een gebiedsvisie te ontwikkelen. En in een kern is dat geld er niet en moeten we het via onze eigen gemeentelijke kanalen doen. Dus ik ben blij dat er iets gebeurt, maar het zou inderdaad, zoals meneer Knubbe zegt, nog beter kunnen. En wellicht moeten we Dierhunter ook vragen om dat in de kernen te gaan doen. Wellicht kan de portefeuillehouder daarop reageren. Dank u wel.
Daar wil ik even op reageren. Ja, meneer Kleine
Oh. Meneer Dalven, je hebt het altijd over de kernen. En de kernen komen dit tekort en de kernen komen dat tekort. U zit hier al als partij decennia's in de coalitie en in het college. En als ik één partij moet aangeven die voor het meeste gestemd heeft wat hier in de kern Valkenburg aan de Geul gebeurd is, dan is het wel AB geweest.
Ik was eerst.
Ik was eigenlijk al een beetje bang voor deze discussie. Want eerlijk gezegd, ik vind het niet prettig dat zo naar elkaar toe wordt gereageerd. Wij vinden gebiedsontwikkelingen prima. Dat Berg in een versneld tempo gegaan is, dat weten we allemaal. Maar dan ga ik niet zeggen van dan is het niet goed. Nee, wat wij gezegd hebben is net als we burgerkracht serieus willen nemen, en daar zijn we het allemaal over eens, dan zouden er ook gebiedsontwikkelingen ontwikkeld moeten worden in de andere kernen. En dan vind ik het antwoord van de wethouder een beetje zwak. Ik had liever gehoord dat hij gezegd heeft, dat snappen we allemaal, daar gaan we naartoe werken. En that's it.
Meneer Dalven nog, ja, maar dan is het, kan de wethouder, want die kreeg nu bijna de bal.
Ja. Mevrouw Vulmer, uw maag is mijn maag, ik ben het daar volledig met u eens. Een reactie op de heer Kleine. Natuurlijk is algemeen belang ook voor dingen in het centrum van Valkenburg en de Geul. Natuurlijk moeten we daar ook mee stemmen met zaken als u vanaf morgen wilt dat we niets meer doen in het centrum. Dan zou ik u willen vragen dat hier ook nadrukkelijk aan te geven. Maar wij zeggen daarvoor, daarbij er is meer dan alleen het centrum. Tuurlijk zijn we voor positieve ontwikkelingen in het centrum. Maar we zijn ook voor positieve ontwikkelingen in Houtem, Sibbe, Schinnepgeul, Berg, Broekum, Nerum enzovoort. Dat is alleen maar ons punt. En Walem niet te vergeten, excuus.
U mag weer.
Ja. Misschien zit het in een stukje terminologie. Kijk, een gebiedsvisie is in mijn beleving een combinatie van een aantal zaken. Natuur, recreatie, landschap, wonen, sport, accommodaties. En dat gaat verder dan het opknappen van een plein. Dus natuurlijk wil je er naartoe werken om vanuit die omgevingsvisie, en natuurlijk gebruik je daar ook die dorpsontwikkelingsplannen bij, om hopelijk voor elke kern zo'n gebiedsvisie te kunnen opstellen. Dat zullen in sommige kernen kleine gebiedsvisies zijn, omdat daar, ja, daar is geen school, daar is geen supermarkt, daar is... Hè, dus, en voor andere kernen zal dat een grotere gebiedsvisie zijn. Dus als je dat op die manier formuleert, dan gaan we voor elke kern kijken, wat zijn de kansen, wat kun je slim met elkaar combineren. En in sommige kernen heb je een aantal voorzieningen. Nou, je zet erop in natuurlijk om die uit te breiden, maar laten we eerlijk zijn, dat is vaak een brug te ver. Dan kun je er op zijn minst voor inzetten om wat er is, om die te behouden. En dat kun je per kern, en het wonen is daar een belangrijk onderdeel van, want toch als er mensen wonen, dan ontstaan er ook voorzieningen. Dat is een beetje een communicerend vat. Dat is wel de insteek, omdat vanuit die omgevingsvisie, daar waar alle draadjes van de verschillende visies bij elkaar komen, om dat per kern op te stellen. Maar in sommige kernen zou ik dat dan een gebiedsvisie willen noemen die wat groter is dan een gebiedsvisie die wat kleiner is. En in sommige kernen gaat het inderdaad misschien om een plein en straten en woningen. En in andere kernen heb je nog een school en heb je nog een supermarkt en heb je nog een bejaardencentrum en een sporthal en een kinderopvang. Dus dat maakt een gebiedsvisie wat breder. Ik hoop dat ik daar... Maar ik was nog niet helemaal klaar. Maar ik moet...
Nee, dit is ook maar een korte reactie wat ik geef. Dit is al... Ja, hij staat aan. Dit is inderdaad al wat duidelijker als wat hij eerst gezegd heeft. Dus daar ben ik al blij mee. Gaat toch de tijdsfactor spelen. Hè? Van wanneer kunnen we daarmee aan de gang? Want dat willen we met z'n allen ook. En trouwens, wij hebben niet gepraat over die twee pleinen. Dat was meneer Kleine. Niet dat we dat niet belangrijk vinden. Maar een gebiedsontwikkeling is inderdaad breder.
Ja.
Dank u.
Nu doet hij wel. Ik denk dat we hier als raad allemaal op verschillende snelheden aan koersen zijn. Ik zou via u de wethouder willen vragen, omgevingsvisie, de gemeentelijke omgevingsvisie. Die is allesomvattend met uitzondering van openbare orde en veiligheid. Zelfs de sociaal domein is opgenomen in die omgevingsvisie. Laten we die nu als eerste vaststellen en op basis daarvan de onderliggende en de komende dorpsplannen en de komende gebiedsontwikkelingen in Valkenburg, die moeten daar integraal onderin geschoven worden. Maar die omgevingsvisie, die zullen we als raad eerst moeten vaststellen. En dan gaat het niet over scholen en niet over bijgebouwen en aankopen van weilanden. Nee, dan gaat het veel verder. Dan gaat het zelfs over het sociale domein. De mantelzorgfuncties wat we hebben in alle kernen, noem maar op. Dat zal onderdeel moeten zijn van die omgevingsvisie. Die gemeentelijke omgevingsvisie. En dat denk ik dat het eerste punt is wat we als raad zullen moeten vaststellen.
Ja, dat was, dat, in intentie was dat wat ik in elk geval probeerde te zeggen, om vanuit die omgevingsvisie met een aantal zaken te komen. Staat me nog, ja toch, kijk, staan nog twee vragen open voor mij. Hè. Dat is de vraag van met wie is er nou al gesproken in Berg en waarom zo snel in Berg? Nou, we hadden ook die nieuwe school in Berg kunnen plaatsen, zoals het plan was, en dan had je er gelegen. En dan had je over een tijdje misschien gedacht van, uit die omgevingsvisie volgend, was het niet slim geweest om daar toch op een andere manier met die school om te gaan. Dus daarom hebben we gezegd, hier maken we tempo. Ook vanwege het feit dat de school graag duidelijkheid wil. En we zagen daar kansen die we niet wilden laten liggen. En als reactie op meneer Knubbe, ik heb aangegeven dat wij ontzettend worstelen met hoe ga je nou om met die inwoners bij het opstellen van zo'n gebiedsvisie. En ik heb ook niet gezegd dat we met de inwoners gesproken hebben. Ik heb gezegd dat we met een aantal stakeholders gesproken hebben. Ik kan ze best opnoemen. Met het kernoverleg, Stichting Kom Leren, de basisschool, de supermarkt, de bibliotheek, de voetbalvereniging, de ondernemersvereniging, de scouting, de tennisclub, de sporthal, de bewonersraad van de, woningstichting, woningstichting Kern, Berg en Terblijd en de kinderopvang. Dat zijn stakeholders waar we mee gesproken hebben. Wij zitten te broeden op manieren om die bewoners daar ook op een goede manier bij te betrekken. Hadden we geen corona, dan organiseerden we 1, 2, 3 inloopavonden en dan was het, dan kon je alles ophalen. Digitaal kan, dat doen we ook als het gaat over een rioleringswerk. Maar we zitten nog goed te kijken van hoe kunnen we dat nou doen, want ik vind dat ik dat aan de raad moet voorleggen. En dan ook die stakeholder inwoners, aanwonenden, erbij betrokken moet hebben. Maar nogmaals, het is niet zo makkelijk als in de pre-coronatijd. En we leren elke dag. En we zitten ook te broeden op van, nu zijn de maatregelen dit. En we hadden iets georganiseerd. En dan zijn de maatregelen weer anders en dan moeten we het weer afblazen. Dus voor mij is de mening van de inwoners in hetgeen wat nog allemaal open ligt, waar de raad een besluit in kan nemen, heel belangrijk.
Ja, voorzitter. Toch de vraag aan de wethouder van, kan hij zich voorstellen dat die stakeholders, inwoners, hoe je het dan verder ook noemt, dat die zich een beetje achter in de rij voelen op dit moment? En dat het juist een beetje de omgekeerde wereld is als je zegt, we beginnen aan de basis. En als ik die stakeholders allemaal hoor, terwijl het in feite in eerste instantie ging over school, dan zeg ik, dan had je het meteen moeten vertellen, ook bij de aankoop van die weilanden. Toen was dat al bekend, bleek uit de persuitingen die u deed. En waarom is het toen niet heel nadrukkelijk op tafel gelegd?
Nou ja, ik kan me voorstellen dat de bewoners zich overvallen voelen. Dat heb ik ook meerdere malen gezegd. We proberen dat in elk geval bij te trekken door ze op dit moment aan te geven dat er nog helemaal niets vast ligt. Er is geen sprake van een top-down benadering. Ik heb alleen de opties geschetst. Welke zaken kunnen we erbij betrekken? En uw raad zal, nadat we de inwoners gehoord hebben, nadrukkelijk betrokken worden bij de richting die aan zo'n gebiedsvisie gegeven wordt, waarbij we natuurlijk de deadline hebben van maart, want dan wil de school duidelijkheid.
Maken we een laatste rondje zo?
Nee hoor, er is geen laatste rondje. Ik vraag me alleen of de wethouder denkt dat hij klaar is met het beantwoorden van de vragen. Mm-hmm. Oh, gelukkig, dan gaan we nog even door.
Dat zou de wethouder wel willen, maar dat is helaas niet zo.
Dat je nog één vraag had openstaan.
Nee, ik heb nog twee blaadjes. Maar goed, ik mocht de tijd overschrijden. Want ik ben nu eigenlijk toegekomen aan een aantal... ik heb wonen gehad, ik heb de Novi gehad, de gebiedsvisies. En dan ga ik nu naar een aantal projecten, waarbij ik dan vanwege de tijd heel kort zal aan proberen te geven wat... de stand van zaken met betrekking tot die projecten is. En mocht er, ik doe in elke commissie SOB, lopend maak ik altijd even een rondje projecten. Dus mocht er meer informatie nodig zijn, dan kan ik dat ook in SOB de volgende keer melden. Boslust. Er werd een concrete vraag gesteld over extra inzet. Nee. Op dit moment denken wij dat we met onze projectleiders zoals we die hebben en onze vergunningverleners, dat we dat af kunnen. Mocht daar extra inzet bij nodig zijn, staan daar natuurlijk ook leges tegenover. Op dit moment hebben wij een interessant concept gezien. Maar we hebben de initiatiefnemer uitgedaagd om aan te geven hoe die dat precies met de positiebepaling gaat doen. Hè. Welke is die eigenaar? Is die geen eigenaar? Is die beoogd koper? Is die... He, en dan ook een keer een presentatie te komen geven van zijn plannen in de raad, nadat die afgestemd zijn in elk geval op hoofdlijnen met de afdeling vergunning en de welstand. We moeten voorkomen dat hier dingen gepresenteerd worden die ook voor de ambtenaren helemaal nieuw zijn. Dus dat met betrekking tot Boslust. Dat geldt ook een beetje voor Croix de Bourgogne, want ik wil dat toch even rechtzetten. Er werd een aantal keren gezegd, de initiatiefnemer is niet komen opdagen. Dat is niet zo. De initiatiefnemer wilde heel graag komen met aangepaste plannen. Maar die aangepaste plannen die waren ambtelijk en gemeentelijk niet getoetst, niet gezien. Die zouden dus hier op de Biemer voor ons ook nieuw zijn. En om nou te voorkomen dat er dan heel veel discussie ontstaat over plannen die helemaal misschien vergunningtechnisch of bestemmingsplantechnisch niet kunnen, hebben we in gezamenlijk overleg besloten dat we eerst die plannen gaan toetsen en dat die op een later moment terugkomt om plannen te presenteren. Want als zo'n plaatje eenmaal gepresenteerd is, dan krijgt dat een eigen leven. Dan staat dat op TV Valkenburg en dan zit je als heel ambtenaarapparaat en ook misschien wel de raad, loop je achter de feiten aan. Dus dat was een kwestie van beter niet op dit moment.
Meneer Knubbe, mevrouw Voelman. Ja.
Het ging ons niet zozeer over afgeronde plannen of weet ik wat. Het ging ons gewoon om herhaald... belofte dat de raad geïnformeerd zou worden door de betrokkenen zelf. En dat geldt voor Croix de Bourgogne, dat geldt voor Kasteel Oost, dat geldt ook voor, wat hebben we nog meer, Pradoegebouw en zo.
Kom ik zo op, ja.
Daar zeg ik dus van, waarom nemen die nou niet de moeite om die raad een beetje bij te praten? Jongens, wat is de stand van zaken? Het geeft de indruk alsof ze dat totaal onbelangrijk vinden.
Dat ben ik helemaal met de heer Knubbe eens. En ons van het college breed is ook gezegd tegen die initiatiefnemer van Croix de Bourgogne, dan kom het maar uitleggen, want wij krijgen het niet meer uitgelegd. Nou, hij wilde zijn uitleg combineren met het presenteren van nieuwe plannen. Ja, kijk, daar hebben we van gezegd, dat is niet slim. Want dan geldt dat verhaal van die nieuwe plannen en dat krijgt dan weer een eigen leven en de omgeving wordt onrustig. Dus hij komt nog, zeker, ik ga hem zeker weer bellen om hem uit te nodigen, maar dan wel met plannen die wij hier binnen het gemeentehuis al gezien hebben en niet die we hier in de commissie voor de eerste keer zien en dan moeten uitleggen wat daar allemaal staat. Dat moeten we echt proberen te voorkomen. Ja?
Ja, want we hebben de vraag gesteld, maar ik denk dat dat nou ook nog niet duidelijk is. Maar het is toch een beetje zorgwekkend, hè? Dat er moet een versobering van de bouw gaan plaatsvinden, hè? Want anders komt het financiële verhaal niet rond. En dan denk ik, ja, men was al niet zo blij met de gebouwen. Als dat gaat tot zeg maar een... Ja, wat zeg ik nou hier? Hè? De kwaliteit van de gebouwen. Dan, ja, dan is toch niet wat we voor ogen hebben. Want er zou hier toch een vijfsterren hotel gebouwd gaan worden. Dus wij maken ons daar zorgen over.
Ja, nee, terecht. Maar wij toetsen die plannen aan drie criteria. Hè? Omgevingsvergunning, welstand en brandveiligheidseisen. En dat is de intentie van de initiatiefnemer om nog steeds met die hoogwaardige kwaliteit te komen. En wij zijn ook benieuwd hoe die dat in de materialisatie en in de visualisatie en in de materiaalkeuze kan laten zien. En dat is ook een van de redenen waarom wij liever die plannen gewoon krijgen voordat ze gepresenteerd worden. Want er worden er drie plaatjes gepresenteerd en daar moeten we het dan maar mee doen. Dus, maar er zit in elk geval de borging dat de kwaliteit is zoals de bedoeling was. Dat proberen we wel te borgen, ja.
Ja, voorzitter.
Ja, dat is gewoon op mijn vraag ook, hè. In hoeverre hebben we als gemeente nog invloed erop dat het gebouw ook volgens die kwaliteitseisen gebouwd gaat worden?
Nou, de kwaliteitseisen liggen vast in de welstandsnota. de vorm, de uiterlijke vorm, en er is in de tot nu toe steeds sprake geweest van een 4-5 sterren hotel, en de intentie van de projectontwikkelaar is daarin nog niet losgelaten, voor zover ik weet. Dus het bouwvlak ligt vast, hè. Ik bedoel, waar die gaat bouwen, dat ligt vast. Wat die gaat bouwen, daar moet hij nog een omgevingsvergunning voor indienen. En ja, en dan komen allerlei kwaliteits- en veiligheidseisen om de hoek kijken. Het is niet de bedoeling dat hij daar containers gaat neerzetten met een merkelijke kleur, zeg maar wat.
De heer Kleine.
Ja, wij als VSP hebben al aangegeven dat wij daar al helemaal niet meer in zitten. We worden voortdurend aan het lijntje gehouden. En voor ons is het over en sluiten wat betreft Croix de Bourgogne. Heel simpel.
Nou, dat geluid hoor ik niet voor de eerste keer. Oh, sorry.
Zachtjes behandelen, zachtjes.
Ja, ik moet het met een andere vinger doen, heb ik in de gedachte. Dan lukt het. De voorzitter, toch ook aanvullend op de vraag van mevrouw Fulmer. En de wethouder antwoordt daarop, we hebben welstandscriteria. Ik denk toch dat de ontwikkelingen van Croix de Bourgogne, daar zit ook een historie aan vast. En ik zou niet alleen de welstandscriteria hierbij toetsen, maar ook de hele geschiedenis van hoe we tot stand gekomen zijn. Vanaf de Gouden Gans, of hoe heet het ding, tot de herbouw van Croix de Bourgogne. Want daarin liggen namelijk die kwaliteitscriteria vast. En dat is niet zeg de welstandsnota.
Ja, en laatste hele concrete vraag is, de looptijd van dit project is al zo lang. Er ligt natuurlijk een voorlopige overeenkomst enzovoorts. Nou, als je die overeenkomst bekijkt, dan was het al lang afgelopen, naar mijn mening. Maar goed, hoe zit het met het overleg met de provincie? Zijn de gelden die daar vandaan zijn toegezegd en wellicht ook al uitbetaald voor het grootste gedeelte, zijn die gegarandeerd voor langere tijd?
Dat kan ik niet toezeggen. Ik kan wel zeggen dat het onderwerp van het gesprek is met de provincie. Maar die gokken zeggen ook van hoe lang heb je ze dan nog nodig? Ja, en die datum kunnen wij op dit moment niet noemen. Ze zijn niet teruggetrokken in elk geval, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. En een reactie toch op meneer op de VSP. Ja, kijk, hij heeft het over oerlelijke dependances. Maar ja, ik weet niet hoe de dependances er nou in het nieuwe plan uit komen te zien. Dus misschien zijn ze wel helemaal niet oerlelijk. Dus, maar, en kijk, het intrekken van de vergunning, dat kunnen we. We kunnen die vergunning intrekken. Dat heb ik ook meerdere malen gezegd. De vraag is of je dat moet doen. Want dan moet je daar een goede reden voor hebben. En als je daarmee naar de rechter gaat en hij zegt van ja, coronacrisis, bouwkosten gestegen, ik ben nog steeds op zoek naar. Ja, dan kun je nog een flinke schadeclaim aan je broek krijgen. Dus dat doen we vooralsnog niet.
Kleine,
maar
u wil die betalen.
De mensen die daar wonen en heel veel mensen in Valkenburg, die hebben de buik vol van als ze de naam Croix de Bourgogne horen. En zeker gezien, we hebben ook al aangegeven, je zou er ook heel veel andere mooie dingen kunnen doen, wat wel de toestemming van de mensen heeft die daar wonen. En dat hebben wij ook al voorgedragen in Moses en iets dergelijks.
Ja, ik begrijp helemaal wat u zegt en ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen, maar ik sta hier als wethouder om raadsbesluiten en overeenkomsten uit te voeren en de motie is al vaker ingediend en niet aangenomen, dus ik ga hem niet uitvoeren. Ja, meer kan ik er niet van maken. Ik vind het heel charming, maar ja, soms kan ik... Nou, ik zie nog één vinger.
Nog een keer, Wim.
Oh. Ik ben heel kort. Hè. Bovendien kunnen we een vergunning intrekken. En dan vragen ze gewoon weer een nieuwe vergunning aan. Het bestemmingsplan is daarop aangepast. Hè. En daar zitten we mee. Dus we zullen toch even moeten afwachten. Maar ik ben het wel helemaal eens met de heer Weerts dat we heel goed moeten kijken of daar ook volgens die kwaliteiten wat wij voor ogen hebben gebouwd wordt. Oké.
Okay. Goed. Ik constateer dat ik het niet ga halen in 25 minuten. Maar ik ga nou proberen wat tempo
ja,
te maken. Ja.
We kunnen eens vragen of u 10 minuten achter elkaar zonder onderbreking mag praten.
Ik
zit ook met dat we eigenlijk dadelijk wil ik ook even luchten.
Ja, maar goed. Bergervliet, In tegenstelling tot de berichten op TV Valkenburg is er nog geen omgevingsvergunning ingediend, maar de wet natuurbescherming ligt er inzage. Dat is, zal maar zeggen, een voorbode van de omgevingsvergunning. Die loopt af op 2 december en daarna verwachten we de formele omgevingsvergunning, die ook al afgestemd is met de stadsbouwmeester voor wat betreft de uiterlijke vormgeving. Dus er zit bij de Bergenvliet tempo, maar we hebben nu een aantal juridische termijnen waar we ons gewoon netjes aan moeten houden. Dan de Wolfstoren. Op dit moment zijn er geen plannen in de richting van het initiatief van de Wolfstoren. Zeker niet bij de gemeente. Het initiatief ligt bij de Stichting Kasteelruïne. En daar hebben we eigenlijk na de discussie een hele tijd geleden niets meer van vernomen. Dus dat ligt op dit moment even helemaal stil.
Oorspronkelijk lag bij de Stichting Gozewijn.
Stichting Gozewijn, sorry, ik zeg het verkeerd. Stichting Gozewijn. Ja, herstel. Dat was niet de bedoeling om dat... die stichting daarmee te verwarren. Excuses daarvoor. Ja. Dan nou, het weiland en de verbindingsas. Nou, daar komen in de... daar komt in december komt daar een uitgebreide presentatie van... waarbij we nog geen raadsvoorstel voorleggen. Want we willen jullie eerst bijpraten, de commissie SOB, over de stand van zaken, de financiële stand van zaken van die twee projecten. Het zijn twee projecten, weilanden, verbindingsas... omdat we daar nog zitten met de mogelijkheden tot subsidie. Maar als we er nu de stekker uittrekken, krijgen we die projecten helemaal niet. Dus we willen u eerst informeren en dan wordt de raad in positie gebracht om daar in een raadsvoorstel, en dat zal in de eerste kwartaal 2021, om daar een besluit in te nemen.
Die 10 minuten halen we niet, mevrouw Vormer.
Nee, die halen we zeer zeker niet. Nee, het stond in de begroting een raadsvoorstel, hè? Vandaar dat wij die vraag ook hebben gesteld.
Nee, terechte
ja,
vraag.
Ja, dat was een foutje, maar dat is niet erg.
Nou, het is geen foutje. Kijk, op het moment dat je een raadsvoorstel doet, dan moet je ook een voorstel doen en dan wordt het zwart of wit. En in die bespreekpunten zal aan de orde komen dat het gewoon nog te onduidelijkheid is om daar... nu al
ja, maar dan krijgen we geen raadsvoorstel voorgelegd in december, zoals het in
niet in december, maar
nou, zo stond het erin. Vandaar onze vraag ook. Maar wat ik nou begrepen heb, u zegt we gaan het eerst bespreken tijdens SOB, terwijl ik gisteren in presidium begrepen heb dat de presentatie zou komen in SOB.
Er komt een presentatie van de stand van zaken van beide projecten en die stand van zaken is dusdanig dat we nog geen raadsbesluit kunnen voorleggen. Maar we kunnen wel die stand van zaken bespreken. De commissie kan daar dan over adviseren. En in die lijn kunnen we voor de volgende cyclus een raadsvoorstel maken.
Dus we gaan eigenlijk de discussie wat we afgesproken hebben over het weiland, die gaan we tijdens die presentatie voeren.
In eerste instantie, ja.
In eerste instantie. Oké, helder.
Maar voordat we die discussie kunnen voeren, moet wel iedereen op hetzelfde niveau zijn voor wat betreft de informatie.
En, ja, ja. En u zei niet zwart-wit, maar grijs.
Ja, grijs. Goed. Nou, ja. Villanova. Er werd een vraag over gesteld. Ik zal het proberen kort te houden. Maar in 2011 is vanuit het centrumplan conform de vergunning en afspraken grond vervoerd en gestort op het Villanova-terrein. Er was op dat moment geen enkele reden om te twijfelen aan de uitvoering van de gemaakte afspraken. Daar is ook toezicht op gehouden. Dat zou grond zijn die uit het centrum verplaatst werd naar Villanova om daar dingen op te hogen. Vervolgens is toen in 2018...
Sorry, voorzitter. Ja. Het zou grond zijn vanuit het centrumplan. Ja. Dat is dus niet juist. Er zijn alle partijen die er toen bij betrokken waren, zeggen dat het daar niet vandaan kwam. Ja.
Dat blijkt ook. Toen we in 2018 het parkeerterrein gingen ontmantelen, bleek daar een vervuiling in te zitten. En dat hebben we laten onderzoeken. Niet 1 keer, maar 2 keer. En toen hadden we een probleem. Want conform de afspraken die er gemaakt worden, zou de grond verplaatst worden van zeg maar zeggen, de kuil waar nu de parkeergarage ligt, naar het parkeerterrein. En destijds is daar toezicht op gehouden, ik meen door de RUT, maar dat weet ik niet zeker. Of de voorganger van de RUT, want die bestond nog niet in 2011. En we hadden op dat moment geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Echter, in 2018 werd het ontmanteld en toen bleek er iets anders te liggen dan volgens de papieren van 2011 er zou moeten liggen. Nou, wij hebben geprobeerd, en dat zou ik nog het allerliefste nog steeds willen, om degene die daar verantwoordelijk voor is, om die aansprakelijk te stellen. We hebben daar zelf onderzoek naar laten doen. Vervolgens hebben wij dit met al onze onderzoeksgegevens aangedragen bij de milieupolitie, die wat daarvoor is, en bij het Openbaar Ministerie. Die hebben zich daarover gebogen en die geven aan, dat vind ik heel spijtig, maar dat de tijdspanne tussen 2011 en 2018 te lang is om daar een juridisch harde case van te maken. Dus we kunnen wel proberen mensen aansprakelijk te gaan stellen, maar vanuit de jurisprudentie, vanuit de ervaring die het OM heeft, is dat een tijdspanne van 7 jaar te lang is om nog iemand verantwoordelijk te kunnen stellen. Nou, ik heb het voor kennisgeving aangenomen en op dit moment wil ik me toch met de juristen nog een keer benaderen of we nou wel of niet daar iets mee gaan doen. Maar als het OM en de Milieupolitie ons adviseren van het is heel vervelend, maar je hebt gelet op de jurisprudentie, is die periode te lang, dan zegt een rechter van ja, in die periode kan er zoveel gebeurd zijn op dat terrein waardoor die vervuiling ontstaan kan zijn. Dus dat we daar geen zaak hebben, maar ik zal er in de commissie SOB nog op terugkomen. Want ja, dan zeg je dus, geef je bij voorbaat verloren. Van de andere kant moet je ook goed realiseren dat als je zo'n procedure aangaat, dan kost dat heel veel geld. En als het OM en de Milieupolitie nu al zegt van ja, je hebt geen kans van slagen, moet je je wel goed afvragen of je daaraan wil beginnen. Maar daar ben ik nog niet uit.
Meneer Weerts.
Ja, voorzitter, dank u. Wethouder, in het kader van de wet bodembescherming kan ik u volgen. Kan ik ook de jurisprudentie volgen. Want er is namelijk een verplichting tot je grondtransporten, in ieder geval de verifiëring daarvan, de bonnen, de wijkbonnen, 5 jaar moet bewaren. Alleen de zaak als eigenaar van het onderhavige terrein en dan in de private rechtelijke sfeer, dat lijkt me toch bout als dat niet te vervolgen was. Of je de veroorzaker daarmee kunt vinden, dat is een tweede. Maar ik denk wel dat die zaak hard gemaakt zou kunnen worden. Zeker bij een rechtbank.
Nee, dat is ook een van de redenen. We hadden het net niet over de privaatrechtelijke sfeer, maar over de bestuursrechtelijke sfeer en de wet bodembescherming. Maar ja, het is nog een afweging. Want ook al vind je die vervuiler, stel dat er een vervuiler is, en hem aansprakelijk stellen, ja, dat is nog niet... dat is geen gelopen race, laat ik het zo zeggen. We moeten goed afwegen welke energie we daarin willen gaan steken en wat het ons uiteindelijk kan gaan opleveren. En daar ben ik nog niet uit. Maar ik zal de commissie daarvan op de hoogte houden. Maar eerlijk gezegd, ik zat vrij vierkant in die wedstrijd. We zoeken uit wie dat gedaan heeft en die laten we de rekening betalen. Want dat blijkt op het kader van de wet bodembescherming nog niet zo makkelijk als dat mij dat in eerste instantie leek. Ik ben ook geen jurist, maar ik wil graag de andere mogelijkheden nog onderzoeken wat er zijn, waarbij ik wel aan de voorkant een afweging wil maken van wat zou het ons gaan kosten en wat kan het dus uiteindelijk opleveren als gemeente. Want het heeft geen zin om 50.000 euro aan een rechtszaak uit te geven als je een schadevergoeding van 20.000 euro kunt krijgen van een vervoerder die inmiddels failliet is. Ja, dat of zich dan failliet laat verklaren, ik zeg maar wat. Dus... voor wat betreft de wet bodembescherming zijn we ver klaar. Ik wil nog wel de andere mogelijkheden uitzoeken. Kom ik bij terug. In de commissie staat ook al, niet zo lang als de neren, maar staat ook al een hele tijd op de actielijst. Dus dat zover Villanova. Dan